We gaan beginnen. We gaan naar 1 Korinther 10. Ik wil vandaag met jullie 1 Korinther 10 doornemen. In verband met het onderwerp van het avondmaal. Ik wil dat, en dan volgende week wil ik dan 1 Korinther 11 in verband met het avondmaal. Niet de hoofdbedekking, maar het avondmaal daarmee afsluiten. Ja? En dat hebben we een hoop dingen gezien. 1 Korinther 10. Oh, ik moet aanzetten. Oh, hij staat aan. 1 Korinther 10. En voordat we daarmee verder gaan, wil ik eerst met jullie openen in gebed. Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken u dat u van ons houdt, Vader. En dat u uw woord hebt gegeven, Vader. En de enige oplossing is om de Bijbel te begrijpen, is dat wij het woord en waarheid recht snijden. En dat we ook daardoor worden we dan ook gesterkt, Vader, bevestigd. En Vader, we willen ook vandaag in deze samenkomst weer meer van uw woord gaan leren. En dat we daardoor worden opgebouwd en gesterkt in de inwendige mens. En niet alleen als we hier zitten, of als we kijken of luisteren, maar vooral ook juist in ons dagelijks leven. Want daar gaat het om, dat de zonde in ons niet gaat heersen. Heer, en dan moeten we ook begrijpen wat goed is en wat fout is in de Bijbel. En dat kunnen wij door het woord recht te snijden, door te oordelen zoals Paulus dat opgeschreven heeft. Dat vraag van ons, Vader, wilt u ons licht geven door uw geest op uw woord? En dan zullen we het ook zeker zien. En in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Nou, 1 Korinther 10, dat ga ik niet het hele hoofdstuk lezen, maar kijk, als je kijkt in vers 14, kijk, in onze Bijbel, bij jullie ook denk ik, er staat er een tussenregeltje, het heilige avondmaal, hè, dan het volgende gedeelte. Maar ja, aan de ene kant, vind ik het jammer dat het ertussen staat, want het is één geheel. Ja. Het is door de vertalers erin gezet, dus op zich, dat is niet geïnspireerd. Maar je moet het lezen in zijn context. Want Paulus zegt in vers 14. Daarom, mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. Nou, daarom. Zie je, dat slaat op hetgeen wat hij daarvoor heeft opgeschreven. Daar spreekt hij over afgodendienst. En daar moeten wij van vlieden. Ja? Dus ja, het is heel belangrijk dat we de Bijbel in zijn context lezen. Dus in hoofdstuk 10. Daar wil ik even kijken. Bijvoorbeeld, we hebben het de eerste keer al heb ik dat ook even gaan met jullie doorgelezen. En dat doe ik nou weer. Kijk, in vers 3 en 4 spreekt hij over Israël die in de woestijn was. En dan zegt hij, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En die steenrots was Christus, ja. Tuurlijk, ze hebben letterlijk mannen gegeten. Ze hebben letterlijk de kwakkels gegeten trouwens. En ze hebben letterlijk hebben ze uit het water, uit de rots gedronken. Ja? Maar waar is dat een beeld van? Dat hij op die rots slaat, ja, dat weten we. Dat is natuurlijk de Heer Jezus die geslagen werd aan het kruis. En daardoor komt het water. Maar er is voor ons, ja, het badwater is het levende water. Waardoor wij eeuwig leven krijgen. Ja? En Israël liep in de woestijn. Ze hebben daar letterlijk van gedronken. Maar het gaat natuurlijk om de geestelijke waarheid die erachter zit. Ja? Natuurlijk hebben ze letterlijk gedronken. Natuurlijk hebben ze letterlijk gegeten. Maar hij noemt het hier toch geestelijke spijs en geestelijke drank. Wat heb je aan materie? Aan materie als je geestelijk niks hebt, ja? En het is hij, de Heere, die het volk, hun schoenen, die verouderen niet, hè? Die bleven gewoon 40 jaar, hun schoenen, die bleven gewoon heel. Jammer voor de schoenenverkopers, ja? Maar die bleven gewoon, die sleten niet. Zo heeft hij voor hun gezorgd en heeft ook voor hun. Hey, maar wie heeft het gedaan? Dat is een geestelijk iets, dat heeft de Vader, God, de Vader gedaan. Nou, en dan zie je, als we verder gaan kijken, ik lees het even in verband met de context, vers 6 en 7. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeeld, ja? Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Dus het is opgeschreven ter lering van ons. Ook voor ons, het lichaam van Christus. Israël, dat doodde in de woestijn, en het middendeel had God geen welgevallen, en ze zijn allemaal gevallen. En ze gingen het beloofde land niet in. En dan zeg je in vers 7, hij had geen lust tot hem, hoezo? Men wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. Men laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. Nou ja, als je terug naar Exodus gaat, dan zie je dat, ja, we weten allemaal, Aaron, hè, ze moesten allemaal dat goud inleveren. En toen zegt hij, en kijk, en toen stond het kalf er. Ja, opeens. Ja, maar Aaron stond daar wel van aan het hoofd. Ja? Kijk voor de aardigheid even mee in Exodus 32. En dan zien we dat Paulus dat aanhaalt als een voorbeeld voor ons. Ja? Ze hebben in afgoderij hebben zij geleefd. Exodus 32 vers 6. Dan zie jij. En zie je hoe hij dat noemt. 32 vers 5. En als Aaron dat zag. Je ziet in vers 4 heeft hij dus een grote kalf gemaakt in vers 4. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoed hebben. Zij is dus net door God uit de woestijn door de Rode Zee geleid. Dat hebben ze gezien. En hier maken ze van uw goden, dat zijn de goden uit Egypte. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heer een feest zijn. Dan komt de christelijke saus. Ja, zo hebben we het heidendom. We kennen ook kerken, een wereldkerk, ja, die uit het heidendom komt. En ze maken er een dienst voor de Heer van de Bijbel. Maar weten, dat is niet zo. Dit was pure afgoderij. En Aaron zegt, we maken er een feest van de Heer van. En zij stonden des andere daags op, vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Zie je? Dus een offermaalt gaat samen met eten en drinken. En nou ja, het bijbehorende feest. Nou, heilige feesten. Nou, kijk maar in de wereld nu ook om je heen. Het gaat allemaal om feesten. En waar gaat het om? Ja, eigenlijk hetzelfde. En kijk je, in vers 25... Als Aaron zag dat het volk ontbloot was. Dan heb je de hoererij. 32 vers 25. Oh sorry. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was. Want Aaron had het ontbloot tot verkleining. Dat wil zeggen bespotting. Onder degene die tegen hen hadden mogen opstaan. Hun vijanden. Tot een bespotting. Ja? Als die vijanden daar gezegd hadden ze zo kunnen verslaan. Maar je ziet waar het om gaat is. Waar zo'n offermaaltijd uit bestaat. En dat heeft Israël gedaan. Dus als we terug naar 1 Korinthe 11 gaan. Als Paulus zegt. In vers 7. Wordt geen afgodendienaars gelijkwijs als sommigen van hem. Hen. Het zat eten. Het zat om te eten en te drinken. En ze stonden op om te spelen. Hebben een goed beeld van wat daar gebeurde. En dat heeft Israël ook gedaan. Dus in die hele setting. Moeten wij dit hoofdstuk lezen. Kijk en dan zie je. In vers 14. Dat hebben we net gelezen. Of daarom, mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. Dus de Corinthiërs leefden te midden de heidenen. En daar waren dat soort afgoderijen en die feesten waren daar aan de orde van de dag. En de Corinthiërs, die waren niet gegrond en versterkt goed in het woord. En in die context, dan zegt hij, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaam van Christus? Hier plaatst dus de maaltijd, de offermaaltijd en wat erbij gebeurt, het eten en het drinken, plaatst hij ons ernaast. Hij zegt, is onze maaltijd eten en drinken? Waar zit onze? Zij hebben gemeenschap, dat gaat hij later ook zien. Aan die duivelen, want ze offeren in feite aan de duivelen. Het gaat om gemeenschap. Met wie heb je gemeenschap? En jullie Corinthiërs moeten jullie daaraan onttrekken. Want zij deden daaraan mee. Ja, buiten. Ja, niet in de gemeente zelf. In 1 Corinthië 11 zo meteen zie je. Dan gaat het over de samenkomst. En dan spreekt hij over die maaltijd. Ja? Want wij hebben gemeenschap in het lichaam en bloed des Heren. Nou, dat was daar niet te zien in die samenkomst. Maar hier spreekt hij over buiten. Ja? Dat ze daarvoor moeten vlieden. Ze moeten een scheiding maken. God wil een scheiding. Ja? Een duidelijke grens tussen de zijne en die van Satan zijn. Wij zijn gezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Ja? Maar de anderen zitten allemaal nog in het koninkrijk van de duisternis. De macht van de duisternis. Nou, en dan ga je door naar 21. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn, de tafel des Heren en de tafel der duivelen. Zie je? Hij spreekt over, waarom niet? Omdat je hebt gemeenschap ermee. Dus als je daar meedoet aan die drinkbeker en de tafel, dan spreekt hij gewoon over het meedoen aan religieuze afgoderij en diensten. En in dat geval bij hun, dat ze daar ook de maaltijden mee hebben. En dan kijk je vers 31, uiteindelijk, nou aan het eind, dan zegt hij tegen hun, kijk, in die hele context, in die hele setting moet je dit hoofdstuk lezen. Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Nou kijk, als we dan kijken in vers 14, dan zegt hij dat, daarom mijn geliefde vliet van de afgodendienst, ja, dan spreken we natuurlijk helemaal naar vers 7 toe, dat ze daarvan moeten vlieden, ja? Dan kijk je in vers 11, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden voor ons. En zijn tot beschreven tot waarschuwing van ons, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dus het is een waarschuwing dat het hier staat. Voor die Corinthiërs, ook voor ons. Alleen wij zeggen, ja, maar ja, zulke offermaaltijden en zulke dingen hebben wij niet. Hè? Maar ga maar over de hele wereld rond, India of... het is er nog steeds, ja. Maar is het alleen dat? Kijk, daar gaat het ervoor. Afgoderij zit niet alleen dat. Afgoderij is ook in het lichaam van Christus aanwezig. Wij zijn niet alleen het lichaam van Christus. Dat is iedereen die Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Ja? Nou kijk, als je dan doorleest, vers 12, dus het is een waarschuwing. En dan zegt hij tegen hun, maar tegen ons, zo dan wie mee te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Nou, dat geldt ook voor ons. Ja, wij hebben dat niet. Bij ons gebeurt dat niet. Wij zijn het woord en waar het recht. En ja, bij ons gebeurt dat niet. Paulus zegt, hey, zie toe dat je niet vallen. Satan zit niet stil. Nou, en dan lees je weer het volgende vers. In zijn verband blijven lezen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen, kijk, dan menselijke. Dus ze kunnen het weerstaan. Het is een menselijke verzoeking. Doch, het is niet van God. Dat is belangrijk dat zien. Het is niet van God die ons verzoekt, ja. Hij kan ook niet verzocht worden. Hij verzoekt ook ons niet. Maar je ziet ook, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Nou, voor de Corinthiërs is dat een verzoeking wat daar gebeurt, ja. Ze hebben er minder in gezeten. En ze doen er nog aan mij ook. Ik zeg het allemaal, maar het gebeurde zeer zeker. Dus God, maar hij zegt, God geeft de uitkomst, opdat gij ze kunt verdragen. Nou, dan lezen we gelijk door naar vers 14 en 15, dan zie je de uitkomst. Ja? Daarom, er staat dat regeltje ertussen, maar als je dat wegdenkt, lees je door. Daarom, mijn geliefde, dat is de oplossing, vliet van afgodendienst. Wegwezen. Het gaat niet vanzelf, hoor. Jij moet die keus maken. Gewoon, daar hoor ik niet te zijn, weg. En later gaat hij ook uitleggen waarom. Maar het is afgodendienst. Afgoderij. En dan vers 15. Dat is de uitkomst, zie je het? 14 en 15. Als tot verstandige spreek ik. Oordeelt gij hetgeen ik zeg. Nou, wat is de uitkomst? Dan zou ik zeggen, dat is vers 16 tot en met 33. Ja? En in algemene zin gebruiken wij die tekst uit vers 12, 13 natuurlijk ook. Voor elke situatie van ons leven, wat op ons pad komt, verzoekingen. Maar heel belangrijk, hoe vaak we dat eigenlijk toch verlaten, dat je een vers gewoon helemaal op zichzelf pakt. Ja? En je kan natuurlijk gebruiken ook voor andere situaties, maar hier staat het heel duidelijk in de context van die afgoderij. De uitkomst, wie geeft de uitkomst? Apostel Paulus. Ja? Oordeelt gij hetgeen ik zeg. Dus dat wil zeggen, wie is hier degene die geestelijk zijn, die verstandig zijn? Nou, de verstandigen zijn die positief staan ten opzichte van wat Paulus zegt. Daar merk je het onmiddellijk aan. Als je het stelt aan mensen het evangelie, we hadden net even erover. Maar als je mensen die daar constant tegenin gaan, niet negatief, betekent dat ze zijn niet geestelijk. Ze zijn niet open voor. Paulus zegt, als tot verstandige spreek ik. Kijk, dat wil zeggen dat je positief tegenover Paulus bent. Kijk, en dan in 1 Korinthe 2 vers 13, wat er dan gebeurt. 1 Korinthe 2 vers 13. Dat zijn de broeders en de zusters die willen gewoon weten, ja, wat spreekt de Heer? Wat wil de Heer? 1 Korinthe 2 vers 13. Wat wil de Heer nou? Daar gaat het om. Nou, Paulus zegt, ik spreek, oordeel zoals ik het zeg. Nou, als je dat doet, in 1 Korinthe 2 vers 13, dat zijn diezelfde Korintiërs. Dan zegt hij ook in vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. En dan zie je het, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. En als het samengevoegd wordt, ja, dat is net zoals ja, een stekker. Die, ja, als je hebt zo'n stekker, een holle stekker, een mannetje en een vrouwtje, klik, en is het samengevoegd, dan gaat de stroom woep, er doorheen. Zo is het ook bij ons. Wat is de geestelijke hier? De geestelijke mens, ja. Degene die als tot verstandige. Nou, die waren er niet veel bij de Corinthiërs, ja. Dat waren de geestelijke, de meesten waren toen vleeselijk. Maar hij zegt, ja, kijk. Niet de menselijke wijze, maar de woord die de Heilige Geest leert. Dit woord, ja. Recht gesneden. Via de apostel Paulus. En die leert dingen. En die, dat zijn geestelijke woorden. Het zijn geestelijke dingen. En die voegt hij samen met de geestelijke. En dat is de geestelijke mens. Dan zeg je, ja, hoe kom je daar nou bij? Nou, kijk in vers 15. Dan zie je ook een schuine letter mens. Doch de geestelijke mens. Zie je het? Het spreekt over een mens, de geestelijke. Dat is verlichting. Dan komt die klik. Die stekker, die hup. En dan ga je. Dan ga je het verstaan. Dan krijg je het verstand. Het geestelijk verstand. Merk hetgeen ik zeg, zegt Paulus. Nou kijk, in vers 8, 3 vers 18. Wat moeten wij worden? En de Corinthiërs, ja, met dit onderwerp ook, dan denk je, ja, het is een iets wat natuurlijk, dat merk ik elke keer weer, ook bij mezelf, hoe iets gegrift in je hoofd zit. Ja? Een bepaald beeld. En toch, Paulus heeft ook gezegd, ik heb alles als direct beschouwd. Alles wat ik wist. Dus je moet gewoon in de ogen van de wereld, hij zegt, je moet dwaas worden. In de ogen van de wereld dwaas. Kijk, en dan staat hij precies. Niemand bedriegen zichzelf, 3 vers 18. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas. Dat wil zeggen, je neemt de positie in van een dwaze. Opdat hij wijs mogen worden. Ja? Dat is het punt. En ze waren dus, helaas, niet dat zij de positie van een dwaas innemen. Nee, zij waren met de menselijke wijsheid bezig. Nou, dan zie je, dan verandert, dan komt er ook geen, dan zie je het resultaat. Lees de Korinthebrief maar. En daar zegt Paulus ook in 2, vers 5. Waarom moet je jezelf niet voor de gek houden, ja, en op wijsheid van mensen of van je eigen wijsheid vertrouwen, of de wijsheid van de wereld? Hoe word ik wijs? Eerst alles afleggen. Want waarom? Omdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht God. 2 vers 5. Nou, en dat moeten de Corinthiërs doen. En dat is wat Paulus tegen hun zegt, ja. Hij was bij hun, maar ze waren vleeselijk. In 3 zie je het ook staan, vleeselijk. Hij had ze vaste spijzen willen geven, maar kan niet. Ze zijn vleeselijk en ze wandelen naar de mens. Kijk, 3 vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot, heb je het weer, tot geestelijke. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke. Zie je het? Mensen die, ze waren Paulus, ze waren wel door hem onder zijn bediening gered. En daarna gingen ze hun eigen gang. En Paulus, ach, wie is die Paulus eigenlijk? Ja? Dat was hun houding. Dus dat is niet, als tot verstandig spreek ik, oordeelt hetgeen ik zeg. Dat deden ze niet. Met alle resultaten verdien, maar je ziet het ook in deze wereld. Alle resultaten verdien. En je ziet ook bij de Corinthiërs, de afgoderij is volop aanwezig. Daar. En daar wil hij een eind aan maken. Kijk ook in 6 vers 5. Die tekst heb ik ook al een keer gelezen. Maar kijk, met die rechtszaken, ik zeg u dit tot schaamte, is er dan al zo onder u diegene die wijs is? Ja, wijs in de Heere. Is er iemand die heeft gezegd, ik word het dwaas, ja, ik ga luisteren wat Paulus zegt, wat hij mij heeft geleerd over de Romeinenbrief? Nee, ook niet één die zou kunnen oordelen tot zijn broeders, ja, in vers 4 zie je, die het meeste minst geacht zijn. Zij keken op neer, ja, die het minst geacht waren, die niet de mooiste gaven misschien hadden. Daar keken ze niet neer, want ze waren opgeblazen. Nou kijk, dus, we zitten in Korinthe, als je teruggaat naar vers hoofdstuk 4... Dan zie je wat Paulus in vers 14 zegt. Wat is hoog in aanzien, ja? In vers 14 zegt hij, 4 vers 14, ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Zie je, hij houdt van ze en hij wil dat ze op het goede spoor komen. Dan moeten ze naar hem luisteren. Maar hoe is hun houding? Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij niet vele vaders. Leermeesters zat. Dat hebben we nu ook in het lichaam van Christus. Hoeveel leermeesters zijn niet? Ik zag gisteren nog een stukje van iemand in Amerika en Californië. Nou, als je hoorde wat hij allemaal zei, daar klopte echt helemaal geen bal van. En toch heeft hij een mega kerk. En hij spreekt ook over Christus. Ja? Vele leermeesters. En die wordt hoog geacht. Ja? En hij heeft een boek geschreven dat wereldwijd verkocht. Joh, daar kunnen ze hun eigen vliegtuig van betalen. En die zijn er ook daar. En die worden hoog geacht. Tienduizenden leermeesters in Christus. Zij spreken ook over Christus. Ja? En die worden hoog geacht. Toen en nu nog steeds. Maar als we naar Paulus gaan. Kijk dan hier in vers 13. Wij worden gelasterd. Wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld. En aller afschrapsel tot nu toe. Zie je het? Dat is hoog in de wereld. Hoog in aanzien. Dat wordt wijsgeacht. En dat is wat de mens wil. Maar wil men Paulus? Dan is hij dus afschrapsel. Nou, dus dat is logisch dat degene die Paulus volgen, dat daar ook zo naar gekeken wordt. Ja, ik bedoel, er is niks veranderd op wat dat betreft. Dus kijk, als we terug naar 1 Korinther 10 gaan. Dus Paulus moet hun gaan heroriënteren. Mooi woord ervoor. Ja? Terug naar de basis. Terug waar het om gaat. Hij moet hun denken weer op de goede manier focussen. Die meenten staan. Als je hoogmoedig, ze waren opgeblazen toch? Als je opgeblazen bent, dan weet je, ik sta. Wie kan mij wat doen? Ja? Maak jij mij wat wijs? Ik met al mijn kennis, ik met al mijn gaven? Nee. Dus ze moeten. Kijk, en dan ziet hij. In vers 15, ik lees het nog even. Dus nee, vers 14. Daarom, ja, vanwege wat daarvoor staat. Vliet van de afgodendienst. De afgoderij. Met hun maaltijden. Je kan niet met hun aan die maaltijd gaan zitten. Als tot verstandig spreek ik, oordeelt hetgeen ik zeg. En dan zet hij de ware gemeenschap daartegenover, die wij hebben, ten opzichte van de valse gemeenschap die daar is. Kijk, de drinkbeker der dankzegging, die wij, kijk, ten opzichte, met nadruk, ik heb echt bij mij aangekluurd, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Nou, als je dat vergelijkt met vers 7, wordt geen afgodendienaars. En in vers 20, dat wat heidenofferen zijn, duiveloffere. En ik wil niet dat gij met de duivelgemeenschap hebt. Dan zegt hij dus, hé, jullie moeten weg uit die afgodendienst. Hij zegt, want kijk, de drinkbeker de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Wat is de ware gemeenschap van ons? Nou, als ik dat lees, ja, wat zie ik dan voor mij? Is dat een fysieke beker? Zit in die fysieke beker mijn ware gemeenschap? Nee. Vers 16 en 17 is een geestelijk iets. Want kijk, als je verder leest, het brood dat wij breken. Oké, we moeten heel goed opletten met dit. Ja, omdat wij zien natuurlijk het brood dat we breken en wij zien die beker. En als je zegt, de beker die wij dankzeggende zegen, ik heb mijn hele leven niet anders gezien als die beker zo omhoog ging. Ja? En die werd gezegend. Wat is dat zegenen? Ja, goed spreken over. En dat gaat de ronde door. En ook dat brood. Oké, een maaltijd. Kijk, 1 Korinthe 11, dan gaat hij naar de Korintiërs. Gaat hij naar de samenkomst. Hier spreekt hij niet over de samenkomst. Dat moet je goed scheiding tussen maken. Hier spreekt hij niet over de gelovigen die samenkomen. Hij spreekt over gelovigen die buiten naar, nou, noem maar wat, ik zeg maar even wat, naar een andere kerk gaan. Die afgeleken zijn de waarheid. Alleen hier spreken we over heidense afgoderij met de maaltijden. En hij laat zien, daar heb je, ja, daar heb je een gemeenschap mee. Hij zegt, maar ja, wat is nou onze maaltijd? Ja? Want ik weet, ik besef dat het verwarrend kan zijn. Dat je denkt, ja, maar het is toch een maaltijd? Ja? Als ze bij elkaar komen, hij zegt, als jullie nog gaan eten, laat dat dan ook een maaltijd zijn. Die wat vertegenwoordigt dat je inderdaad het lichaam, dat is inderdaad. Maar op zich, als krijg je, ja, je moet en zal eten. Maar dat ligt Paulus ons niet op. In de Korinthe, als ze samen gaan eten, dan laat dat dan een samenkomst zijn waar je met elkaar eet. En laat dat dan inderdaad niet in zonde zijn zoals jullie nu leven. Absoluut niet. Maar waar zit onze ware gemeenschap nou in? Ja? Zit dat in die beker die hij omhoog heeft? Zit die in het brood Hij zegt, waar zit onze ware gemeenschap? Dat zit in het bloed van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Paulus zegt hier in vers 17, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Dus Paulus verklaart hier een geestelijke waarheid van wat wij in realiteit hebben. Want wij zegenen natuurlijk geen fysieke beker. Een beker, een brood, staat synoniem voor wat? Voor maaltijd. En ik heb even wat uitgeprint. Ik moet hem even doorgeven. Dat is gewoon de Bijbeltekst. Maar vooral vers 17 is gewoon goed vertaald. Maar de kanttekeningen hebben het ook nog uitgelegd. En ik heb het ook in het Engels erbij gezet. Om het ons denken goed te richten hierop. Ja? Want als hij in vers 17 zegt, want, wat doet hij dan? Dan borduurt hij voor op vers 16. Hij gaat vers 16 in feite uitleggen. Je kan ook zeggen, omdat. Omdat, nou hier staat, één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Nou, oké, maar snap je echt precies wat er staat? Het is een beetje oud-Nederlands natuurlijk. En dit kan je helpen. Nee, want er staat dus, want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Wat staat er nou werkelijk? Want wij velen zijn één brood en één lichaam. Dat is wat er staat. Eén brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Nou, anders gezegd, ja, even parafraseren of in mijn eigen woorden, maar zo staat het er letterlijk dus ook. Want wij velen, wij met elkaar zijn één brood en één lichaam. Zijn wij hier letterlijk één brood? Ja, kan ik van jou plukken en gaan eten? Ja? Ik ben lichaam, maar hij bedoelt hier niet. Want kijk in vers, daar staat ook, terwijl wij allen één broodsdeelachtig zijn. Ja? Dus ja, je kan zeggen, want wij velen zijn één brood en één lichaam. En dan? Want wij zijn allen deelnemers van het ene brood. Wij zijn allemaal dat ene brood deelachtig. Dat is niet het brood wat daar ligt, wat je breekt. Dat is geestelijk. Dat is 1 Korinthe 12 vers 13. Ja? Dus waar zit mijn ware gemeenschap? Oh. Nog een keer even terug naar vers 16. Ja? Of laat 1 Korinthe 12 vers 13 even doorbladeren. 1 Korinthe 12 vers 13. 12 en vers 12 en 13. Dan heeft hij het ook weer over het lichaam. Zie je altijd dat lichaam? Nee, dat is ook een geestelijk iets. Wij zijn allen dat ene brood deelachtig. Wij zijn, en waarom zegt hij dat? Dat ene brood. 1 Korinthe 12 vers 12. Want gelijk het lichaam één is. Wat is het lichaam? Dat zijn wij. 1 Korinthe 12 vers 12. En vele leden heeft. Ja, bestaat uit allemaal verschillende leden. Een lichaam, inderdaad. Een letterlijk lichaam. En al de leden van dit ene lichaam velen zijn. Zie je, al die leden samen vormen samen ook weer het ene lichaam. Nou, dat weten wij, zo zitten wij in elkaar. Ja? En dan zegt hij, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, en dat is bijzonder in Korinthe, die zaten naast de synagoge, dat die in dat ene lichaam zitten. Waar komt dat door? Door het lichaam en het bloed van Christus. Het zij de Grieken, het zij dienstknecht, het zij vrije, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt, doordrenkt helemaal, ja. Nou, dat betekent toch echt een gemeenschap, ja, een eenheid. En dat is wat Paulus hier zegt in feite, als we terug naar 1 Korinthe 10 vers 17, 16 en 17 gaan. Ik weet, moeten we daar goed over nadenken. Naderhand zeer zeker. Maar blijf in de context. De heidense afgoderij. Zij hebben een maaltijd. Ze eten en drinken met elkaar. En Paulus zegt, en ze hebben gemeenschap met elkaar en met de duivelen. En hij zegt, zit onze gemeenschap ook in die fysieke beker, in het fysieke brood? Waar zit onze gemeenschap? Nou, dat weten we toch? In het bloed en in het lichaam. En nogmaals, later in 1 Korinthe 11, dan zegt hij, als ze daar bij elkaar komen met die maaltijd, dan spreekt hij over hoe ze met elkaar moeten eten. Laat het ook inderdaad zien dat je één brood bent. Hier is het duidelijk een geestelijke waarheid. Kijk, ik lees hem nog een keer. De drinkbeker, de dankzegging. Die wij dankzeggende zegenen. Hij stelt er een vraag achter, maar dat is een retorische vraag. Een vraag waar het antwoord iedereen ja op zegt. Ja. Waar zit onze gemeenschap? 1 Korinthe 10 vers 16. Waar zit onze gemeenschap? Dat zegt hij eigenlijk. Hij zegt eigenlijk, is onze gemeenschap van het bloed van Christus? Hij zegt, dat is onze drinkbeker, de dankzegging. De gemeenschap van het lichaam van Christus, dat is ons breken des brood. Het gaat om de gemeenschap die je hebt. En wij zitten in de gemeenschap. Want, dan legt hij het nogmaals uit, Joden en hij die samen deelnemen aan één maaltijd, wij zijn allen één brood en één lichaam, we zijn één in Christus. Dat is een geestelijk iets, want wij zijn niet letterlijk een brood. Want één brood is het. En zo zijn wij velen één lichaam. Waarom? Omdat we allen eens broodsdeelachtig zijn. Zie je, dat is een geestelijke eenheid. En die plaats je tegenover de gemeenschap van de heidenen met zijn offermaaltijden. En jullie moeten je daarvan aftrekken. Jullie moeten dat vlieden. Het is een geestelijke eenheid, 100%. Een geestelijke waarheid, natuurlijk. Wel iets wat wij geestelijk ook 100% hebben. Ja? Nou, en als je zegt in vers 16, die wij dankzeggende zegenen. Ja, laat me eerlijk wezen. Ik zie gewoon elke keer die beker die gezegend wordt. Ja? Maar wat is zegenen? Kijk even mee in Romeinen. Wat is zegenen? En dat spreken we inderdaad. Romeinen 12 was het. Oh, 1 Korinthe 4 vers 12, sorry. 1 Korinthe 4 vers 12. Dat is niet goed. Dat moet er Nou, laten we maar even. U weet, in Romeinen zegt hij ook, hè? Zegent die u vervolgen. Zegent de vervloek niet. Ja, en dat is het tegenovergestelde van vervloeken, ja? Zegenen. Dus dat betekent goed spreken over, ja? Hoe is je houding ten opzichte van iemand? Ga je terugbetalen of blijf je in liefde? Ja? Kijk ook 1 Petrus, dat is ook een tekst ervoor. Dus, want anders krijgen wij, ja, heren zegen deze spijzen, of heren zegen deze beker, of die beker met de pastoor, of ja, in een kerk, dat die beker zo gaat, en die wordt dan gezegend. Wij zegenen geen geestelijke beker, wij zegenen geen fysieke beker. Dus een drinkbeker die wij dankzeggende zegenen, gaan wij zo'n beker met inhoud gaan wij zegenen? Nee. Kijk, 1 Petrus 4, vers 4. Ik 3 vers 9, sorry hoor. Ja, kijk, daar staat het ook. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden. Kijk, maar zegend daartegen, zie je het? Dat is het tegenovergestelde van schelden of kwaad voor kwaad vergelden. Dat is goed doen, dat is zegenen. Dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zou bergen. Dus als Paulus zegt, de drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is dat niet... Ik zit hier terug in 1 Korinthe 10. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Die wij dankzeggende zegenen. Nou, dat is de gemeenschap van het bloed van Christus. Dus wij hebben gemeenschap in het bloed van Christus. En dat is onze drinkbeker. De Heer Jezus zegt ook, die mijn vlees eet, ja, die mijn bloed drinkt. Doet u dat letterlijk? Nee. Ja? Het gaat om geestelijk voedsel, geestelijke drank. Israël, de geestelijke voedsel, de geestelijke drank hebben ze gedronken. Wat is het bij ons als we spreken over het bloed, de gemeenschap van het bloed van Christus? Waarom zitten we hier bij elkaar? Wat is dankzeggende zegenen? Nou, dat moet toch centraal staan in elke prediking als we bij elkaar komen, het bloed van Christus? En hoe praat je over het bloed van Christus? Nee, daar zijn wij allemaal heel blij en dank. Ik weet nog goed, mijn tante ooit, die was soms een beetje... heel erg fanatiek. En ik weet nog goed dat ik werd ouderling in de gereformeerde kerk. Toen was ik inmiddels al gelovig. En toen was het afgelopen en die had wel eens de neiging om naar voren te lopen en op de preekstoel te gaan staan. Ja, die Stelmas is een apart geslacht. Maar en ik hoorde ze nog zeggen. En ze keek zo van boven naar beneden. En wat ben ik blij dat Christus voor mij aan het kruis gegaan is, ja? Dat hij daar voor mij gestorven is en dat hij daar zijn bloed heeft gegeven. Ja, dat was natuurlijk, ja, iets geweldigs, ja. Ze hoort dat niet te doen. Maar ik bedoel, daar gaat het wel om. Dankzeggende zegenen, ja? Goed praten over, hoe praten we over het bloed van Christus? Niet iedereen zal zo praten over het bloed van Christus, ja? Kijk bij mij in Romeinen 3 vers 25. En dat is, als wij bij elkaar komen, dat is waar onze gemeenschap in zit, ja? Het gemeenschap, hebben wij gemeenschap aan het bloed van Christus? Zeer zeker. Ja? En dat zit er niet in die beker, hoor, die rondgaat. Romeinen 3 vers 25. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, het bloed van Christus. Daar gaat het om. Kijk in 5 vers 9. Ja? Korintiërs. Hij moet ze heroriënteren. Waar zit jullie gemeenschap, ja? Besef dat als je met die heidense afgoden er meedoet, dat je gemeenschap hebt aan de afgoden daar. Maar jouw gemeenschap, jouw ware gemeenschap, is in het bloed van Christus. En dat is jouw maaltijd. Ja? Dat is het eten en drinken wat wij hebben. Dat is geestelijk. Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd. Kijk, we zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij dat behouden worden door hem van de toren. Hè? De Jood en Heiden zijn verzoend door zijn bloed. Hij is onze vrede door zijn bloed. In hem hebben wij de verlossing. De vergeving der zonden door zijn bloed. Daar praten we over. Daar praten we natuurlijk niet letterlijk over bloed. Ja? Kijk even mee in Colossenzen 1, vers 14 en 20. En als je dat zo hoort en luistert, denk je, ja, inderdaad, dat is mijn gemeenschap. In die gemeenschap, daar heb ik gemeenschap mee. Daar zit mijn gemeenschap. Ik heb gemeenschap met het bloed van Christus. En daar praten wij over als we met elkaar komen. En dat hoort het ook te zijn. Want volgende week, als we 1 Korinthe 11 gaan behandelen, nou, dan willen we daarna ook wel met elkaar eten. Wat hoort nou centraal te staan als wij met elkaar gaan eten? Ja? Nou, deze dingen. Het is leuk om over voetbal te praten, over films, noem het allemaal maar op. Maar dat is niet waar wij voor bij elkaar komen. We komen bij elkaar vanwege die gemeenschap die we hebben in het bloed van Christus en zijn lichaam. Wat gebroken is aan het kruis, waar wij onze gemeenschap in hebben. Dus Colossenzen 1 vers 14, in de welke wij de verlossing hebben. Ja? In onze Bijbel staat door zijn bloed. In de andere Bijbels is het weggelaten. Door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. Wat is toch geweldig als je eenmaal tot dat besef komt. En ik hoop dat jullie nog steeds elke dag ervoor danken. Maar zeker als we ook met de broeders en zusters bij elkaar komen. Dat is het gedenken wat wij doen met elkaar, hoor. Dat moet in de prediking centraal staan. En dat is ook de gemeenschap die wij hier hebben met elkaar. En dat is niet omdat er een beker rondgaat. Die hebben wij nu, op dit moment. Waar we over praten en waar we in zitten. Kijk ook in vers 20. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises. Heb je het weer? Het bloed zijns kruises. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Nou, wat is dat geweldig als je met elkaar bij elkaar komt. En we hebben bijvoorbeeld, we gaan eten met elkaar. En dan praat je met je broeder over de verzoening. Door zijn bloed. En dat we zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Ja? Mooi onderwerp. Ja? Om met elkaar over te praten. Ja? En dat is de gemeenschap. En je merkt gelijk natuurlijk, daar hebben we ook de eenheid. Hebben we daar samen in. Dat is wat ons bindt. Dat is onze eenheid in Christus. Ja, die je natuurlijk werkelijk helemaal nergens vindt. Nergens ter wereld vind je dit. Alleen hier en iedereen die het woord der waarheid terugsnijdt. Uiteraard. Nou, kijk. Dus. En als je kijkt in Colossenzen 3 vers 11, tegen die Korintiërs, maar dat is het bijzonder. Kijk, wij hebben, het liggen van Christus hier in vers 11, waarin niet is Griek en Jood. Hier zie je ze allemaal staan, Griek en Jood, maar ook de besnijzende voorhuid, barbaren, skiet, dienstknecht en vrije, alle soorten mensen. Ligt er wat voor afkomst het ook is. Kom je uit het Jodendom, kom je uit een christelijke kerk, kom je uit de katholieke kerk daar, of kom je uit... weet ik veel meer, er is van alles mogelijk. En dat, als mensen de Heer Jezus hebben aangenomen, heeft hij in het lichaam gedoopt. En van al die verschillende afkomsten, merk je gewoon, ja, zeg, weet je, ik weet nog goed, mijn vader vroeger, die was was natuurlijk bakker en hadden wij de Leidse broodfabriek in Leiden. Mijn vader was eerst warme bakker, later werd hij, dat noemde hij zo toen, dat kennen ze nou niet meer, koude bakker. Dan kreeg je grote fabrieken. Dus mijn vader stopte met zelf brood bakken en dan ging hij van de broodfabriek brood verkopen. Maar mijn vader was de grootste broodklant van de Leidse broodfabriek. Dus had je eens in het jaar, dat is een van de feest. Ja, mijn vader was ook, dus die was niet hoogmoedig. En, maar ja, die ging gewoon ergens zitten. Toen zat hij naast iemand en zegt, nou leuk hè. Zegt die man, weet u wel wie ik ben? Dat was dus de directeur van de hele grote, van de Meneba, die had het eenmaal overgenomen. Kijk, zoiets ja, die verschillen. In het licht van Christus, merk je, dat valt weg, ja. Dienstknecht of vrije, hoog gestudeerd of niet gestudeerd. Wat je ook hebt gedaan, maar je merkt, zodra je deze waarde, deze gemeenschap hebt in het bloed van Christus, is volledig weg. En de een kan op een heftruck zitten, en de ander kan de kazen laden, en de ander heeft hoogopleiding, het zit hier allemaal. En toch merk je, zelfs leeftijden zie je dat dat gewoon verdwijnt. Het is bijzonder, die gemeenschap. Nou, dat is onze eenheid. En daar herkennen wij ons in. En dat is de gemeenschap van zijn bloed. Kijk terug naar 1 Korinthe 10. Ja, door zijn bloed. En ja, dat is die D-beker den dankzegging. Het goed praten over die zegenen. Maar wij danken toch. Ik heb altijd wat voor te danken. Altijd. Dat zal je toch nooit vergeten in je leven. Het moment dat de Heer je gered heeft van het... Van de dood, door zijn bloed. Dat is de beker de dankzegging. Ja, nou kijk. En dan zie je dus, in tegenstelling wat de heidenen natuurlijk met hun maaltijd, letterlijke maaltijd, vieren. Nou, als je teruggaat naar 1 Korinthe 10, dan heb je ook over het brood. 1 Korinthe 10, vers 16, de drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Dus nogmaals, ik weet, je moet je echt heroriënteren. Het zal misschien 10, 20 keer kosten. Dat je dat echt voor jezelf hebt. Maar let op, anders zou die gemeenschap dus in die beker zitten. Ja? Maar let op vers 17. Die legt het uit. Dat is absoluut onmogelijk dat dat letterlijk fysiek is. Dus geestelijk. Het brood dat wij breken... Ten opzichte van die heidenen, ja, die daar werkelijk een maaltijd met hebben. Maar hij zegt, wat is onze maaltijd? Waar hebben wij onze gemeenschap in? In het bloed en het lichaam van Christus. Het brood dat wij breken. Ja? Oké, later kan je met elkaar eten. Dan heet die maaltijd, het broodbreking is brood. Oké, laat het dan ook de maaltijd des Heren zijn. Corinthiërs, als jullie bij elkaar komen. Maar hier gaat het over, wijk af van de afgoderij. Want die afgoderij met die maaltijden moet je mij stoppen. Nou, en misschien is dat heel leuk. Ja, ik heb ook wel goede herinneringen aan vroeger, terwijl het toch fout was. Ik moet niet denken dat niemand... Het kan ook heel leuk zijn, hè? In religieuze kringen. Die eten ook en die maken ook feesten, doen ook dingen. Kan heel leuk zijn. Hè? Ik heb vroeger een goede tijd gehad. Jij ook in de kerk. Ik zat in de Jodiescommissie. En we hebben ook gekampeerd. We hebben alles gedaan. Ja, ik heb leuke herinneringen aan. Ja? Dus op zich hoef je daar niet slecht over te denken. Maar nu zegt hij, wacht even. Dus voor hun wordt het misschien moeilijk. Dat kennen we allemaal. Ja, dat je keuze moet maken, omdat, ja, dat moet ik me kappen. Ik heb misschien ook wel sociale contacten als ze zitten. Maar ja, goed, ik heb wel gemeenschap aan de duivelen. En dat is niet wat God wil, wat ik ook niet hoort te willen, ja. Dus nou, het brood, nou ja, kijk. In 1 Korinthe 5 zegt hij ook, ons paascha is ook geslacht. En jullie moeten een ongezuurd deeg, jullie zijn een ongezuurd deeg. Een brood. Zonde. Spreekt ook geestelijk. Je bent toch niet letterlijk een ongezuurd deeg? Nee. Wij zijn dat ene brood en zo zijn we allemaal deel aan. En wij zijn dat ene lichaam. Dus hij stelt in vers 17, wij velen zijn één brood en één lichaam. Het brood en het lichaam op één lijn. Een beetje raar, als je het letterlijk neemt. Het brood, letterlijk, is dat lichaam? Dat kan toch helemaal niet? Het zijn twee verschillende dingen. Nee, klopt. Het is ook geestelijk. Dus ja, het brood, dat is het, gemeenschap. Waar staat het brood nou voor, hè? Laat ik zo zeggen, het lichaam van Christus, wat gebroken is aan het kruis. Wat is de gemeenschap van het lichaam wat we hebben? Nou, het bloed is natuurlijk, dat spreekt natuurlijk over de prijs die betaald is. En het lichaam wat gebroken is, spreekt over de gemeenschap die wij hebben in dat ene lichaam. En dat zie je ook in vers 17 staan. Wij zijn alle één broodsdeelachtig. En allemaal lid van dat ene lichaam. Ja. En dat is gezamenlijk met elkaar spreken, het verblijden en beseffen van Gods doel met ons. Kijk, het is door het bloed mogelijk gemaakt, door het kruis. En zijn lichaam is gebroken aan het kruis. En wat heeft hij met ons? Waar praten wij over? En dan zie je hoe goed het is, hoe belangrijk het is dat we met, bij Paulus zijn. Want waar spreken we over? Waar spreken wij met elkaar over? Ja? Over onze hemelse positie. Zijn plan met ons, met dat lichaam van Christus. Wij zullen met Christus gaan regeren. Daar hebben we toch elke zondag over? Ja? Over wie wij zijn in Christus. Onze hele identiteit ligt daarin. Daar zit onze gemeenschap in. En dat is het brood wat wij breken. Zijn doel met ons, ja. Nou kijk, als je kijkt in vers 17. Wij zijn alle één brood, deelachtig. Wij zijn allemaal vele één brood en één lichaam. Lees ik het even op mijn manier. Maar wij zeggen allemaal, ja, ik snap het. Ja, inderdaad, Jan, dat is zo. De Bijbel, inderdaad, wij zijn dat ene lichaam. Wij zijn één brood. Daar zit onze gemeenschap in. Door dat lichaam wat gebroken is van hem. Nou, en dat is nou wat de Korintiërs niet zagen. Kijk, als je kijkt naar 11 vers 17. Ik zeg het niet goed, 11 vers 29. Maar daar ga ik volgende keer wel over hebben. Maar want die onwaardiglijk eet en drinkt, zie het? Nu zijn de gemeente bij elkaar en ze hebben een maaltijd met elkaar. Hier is het wel duidelijk, ze hebben een maaltijd met elkaar. Maar nou zitten ze met elkaar in de gemeente, ja? En dan zegt hij, wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheiden het lichaam des Heren. Ja, als jij alleen maar aan jezelf denkt, ik, en de rest kan stikken, ik, ja, dan ontken je de ware eenheid en de gemeenschap die je hebt met elkaar in het lichaam van Christus. Want je bent één in dat lichaam. En dat is wat de Korintiërs niet zagen. Dus ja, mijn conclusie is dus, het is geen ceremonie wat Paulus hier leert. En Korinthe 11 ook niet. Ze eten met elkaar, maar hij zegt niet, jullie moeten elke keer eten. Want dan, maar als je met elkaar eet, ja, weerspiegelt dat de ware gemeenschap. Wat wij geestelijk hebben in Christus. Ja, de gemeenschap van zijn bloed en zijn lichaam. Nou, dat was daar niet het gevoel. Absoluut niet. Maar wat heeft afgodendienst in het lichaam van Christus bestaat, dat weten wij. Want Paulus zegt, er komen leerlingen van duivelen. Ja? En verleidende geesten. En wat zeggen die? Je mag dit niet eten, je mag dat niet eten. Je mag niet trouwen. En Paulus zegt, ja, je mag alles eten. En ja, trouwen is niks op tegen. Als je niet trouwt, is goed. Als je wel trouwt, is het ook goed. Ja? Maar leerlingen van duivelen. Ja, die kerk daar, die zegt, je mag niet trouwen. Als je voorgaat. Ja? Leerlingen van duivelen. En die zijn er gewoon. Ja, dus het bestaat in het lichaam van Christus. Dus ja, als je... Ik moet even deze kijken, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat... 2 Timotheus 3 vers 5. 2 Timotheus 3 vers 5. Ik zie hier, 2 Timotheus 3 vers 5. Oh ja, hebben een gedaante, ja... Er zullen zware tijden komen en er zijn leerlingen van duivelen en men verlaat Paulus, ja... Het lichaam van Christus bestaat nog steeds. Maar wie afwijkt, hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht dezelfde verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Dus er is, Paulus zegt tegen ons, vliet de afgoderij. En die afgoderij is ook op dat gebied aanwezig. Als wij kijken naar de geschiedenis, leerlingen van duivelen. Nou, wij weten, de doop. Wat is daarmee gebeurd? Ja, genezing, tongen, dat wordt ook nu geleerd in het lichaam van Christus. Ja, is dat een leerling, is het een Bijbelse leer? Ja. Maar is het een leer voor God, voor nu, voor ons vandaag? Nee, dat is de leer van de duivel. Die leert, je moet je laten dopen. Dus wat zie je wat er gebeurd is in de geschiedenis, ja. Dan ziet men dat het is, de doop, als we over de doop spreken... Daar is een ceremonie van gemaakt. Ik zou wel weten, het is toch geestelijk? Ja, het is geestelijk. We zijn door de geest gedoopt. Wat heeft de kerk gemaakt met de geschiedenis? Nou, en we weten van de katholieke kerk, daar hebben wij de kinderdoop vandaan, in feite. Is overgenomen. Er is een ceremonie van gemaakt. Hoe belangrijk is dat dan niet? Rechtsnaaien, de paus oordeelt het geen niks, zeg. Dat laat zien, nee, Dat is een afgoderij. Dat is van God af. Ze hebben iets wat wij geestelijk hebben, hebben ze een fysieke ceremonie van gemaakt. De vraag is dus, in verband met het avondmaal, is dat met het avond, waarom zou dat met het avondmaal niet zo kunnen zijn? Want, wat is onze doop? Wat is de doop? Wat is dat? Dat is onze identiteit in Christus, toch? Nou, je ziet als mensen zich dan met water laten dopen. Het is letterlijk. Het is weg. Merk je iemand die het letterlijk neemt, dan zie je gelijk de bekrachtiging. Iemand die het met water symboliseert, hij zegt de kracht ervan is weg. Je maakt het kruis, in de MBG staat tot een holle klank. Hè? Normaal als het massief hout is, tok tok, maar als je het met doop doet, klinkt het hol. Dat is niet echt meer. Dus wat heb je dan nog met die identiteit in Christus? Die is alleen maar, begrijp je die, als je het ook werkelijk geestelijk neemt. En dan begrijp je je identiteit in Christus. En dan kan door kinderdoop of volwassendoop of hoe dan ook, kan het nooit bestaan. Nooit. Nou, met avondmaal, wat is het met avondmaal? Ja, daar zie je ook dat iets wat wij geestelijk hebben, de gemeenschap, ja, die wij hebben, ja, zien wij ook, is ook fysiek gemaakt daardoor. Door die elementen, ik noem ze maar even elementen. Ervan te maken. En de volgende keer gaan we ook zien. Dat het daar absoluut niet voor het lichaam van Christus is gegeven. Ja? Want wij, kijk als je weer terug naar vers 16 gaat. Onze gemeenschap, wij zitten in die gemeenschap. Ja? In het lichaam en bloed van Christus. Dus de doop is fysiek ceremonieel gemaakt. Onze identiteit. En zo is in feite ook onze gemeenschap. Ja? Is ook weer, ja, fysiek met een ceremonie gemaakt. Nou ja, kijk, als je kijkt, dat ceremonie, nou, als ik moet ook inkijken, ik zie ook weer een gebouw naar staan. Maar als je het nagaat, die kerk heeft dat geïntroduceerd. Maar het komt helemaal terug uit Babel. En de Heer Jezus zegt in Johannes 6, ja, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. En zij hebben het letterlijk gemaakt. Komt zo uiteindelijk om. En dat heeft de katholieke kerk geïntroduceerd met een christelijke saus eroverheen. Maar het ritueel komt niet. Dat komt uit een heidendom vandaan. En dat hebben de reformatorische kerken overgenomen. Ja, dood, maar dus met een avondmaal is dat zo. Dus dat is een beetje vreemd. Ja, dat wij dat zo klakkeloos in feite overnemen. Ja, dus het is... De samenkomst die wij hebben, ja, dat is de gemeenschap die wij hebben met elkaar. En dan, als wij dan eten, ja, dan zal het moeten gaan over het lichaam en het bloed en over de dingen van de Here. Kijk even, vind ik een mooi voorbeeld uit Nehemia. Nehemia, uit het Oude Testament. Daar zie je echt een heel mooi voorbeeld van. Ezra en Nehemia, het is voor de psalmen. Wie heeft hem al? Ik heb hem ook zo. Oh ja, ik heb hem al. Nehemia 8 vers 13. Nou, de tempel is klaar. En, want ze zijn terug uit gevangenschap. Ze komen weer terug. En dan zie je. In vers 9. Dat ze lazen in het boek van de wet. Gods duidelijk. Jeremia 8 vers 9. En de zinverklarende. Zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. Nou, dat doen wij nu ook. Ja? Het woord Gods uitleggen. En dan zie je hier in vers 13, maar het is zeg maar de inwijding van de tempel die klaar is nu voor de eerste keer. In vers 13, toen ging al het volk heen om te eten, om te drinken en om te delen, om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Want ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt, zie je het? Nou, zij gaan met elkaar eten en drinken. Maar, hoe? Ze verstonden de woorden en in blijdschap van wat ze hebben gehoord met het woord, ja... Gaan ze met elkaar zitten. En waar gaat het over, ja? Blijdschap over de woorden wat die hadden verstaan die hun bekendgemaakt waren. Dat was de blijdschap. En dat kwam in uiting. Ze gingen met elkaar eten. En daar ging het over. Ja? Kijk ook in vers 18 en 19. En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen... maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jozua... De zoon van hun tot op deze dag toe. En er was zeer grote blijdschap. Waardoor? Door dat woord. En men las in het werkboek Gods dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En zij hielden het feest 7 dagen en op de 8e dag de verbondsdag naar het recht. Nou ja, fijn. Dus ja, dus als we teruggaan even naar 1 Korinthe 17, dan gaan we zo meteen naar deel 2. Dan ga ik verder naar het laatste stuk, 1 Korinthe 10 vers 17. Je ziet, 1 Korinthe 10 vers 17 is een cruciaal vers om te begrijpen. Absoluut. En als hij zegt in vers 17, terwijl wij, even kijken, wij aan het eind, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn, wij zijn altijd dat ene brooddeelachtig. Ja, dat is onze, wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgestaan, verzegeld tot de heilige, tot de dag der verlossing. Wij zijn altijd van het ene brood deelachtig. Dat is altijd een positie die we hebben door het geloof alleen. Nou, en als je kijkt in vers 18, dan gaat hij Israël gebruiken als voorbeeld, zie je, Israël dat naar het vlees is. Ja, werkelijk daar, Israël met de tempel. Ja, een tempel met offers, gaat hij vergelijken met Israël. Om te laten zien over die gemeenschap die daar zit, ja. Hij gebruikt Israël om het te illustreren wat het eten in een religieuze setting inhoudt. Kijk maar, wat ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het offer, met het altaar, dat wil zeggen met God en zijn verbond met hun natuurlijk. Ja, want ze deden natuurlijk alles in verband met het verbond. En ze moesten die offeren doen, dat was allemaal volgens de wet. Ja, wat God had gezegd. Dan zegt hij, dus je hebt gemeenschap met het altaar, met die offers. Dat begrijpen we allemaal. He, ze offerden daar en dat vertegenwoordigt iets. Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is of een afgoder iets is? Nee. Wij weten allemaal, een afgodoffer, dat is niks, bestaat, een afgod bestaat niet. Maar wat zit erachter, ja? Ik zeg, in vers 20, dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren. En niet goden. En ik wil, kijk, daar komt het. Ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. En dat is de valse gemeenschap. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken. En de drinkbeker de duivelen. Kijk, denken we weer aan, zie je, de drinkbeker, denken we aan die beker? Daar gaat het hier niet om. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren en de tafel de duivelen. Of tergen wij de Heren, zijn wij sterker dan Hij. Je hebt een valse gemeenschap en een ware gemeenschap. En Paulus zegt, wegwezen. Trek geen ongelijk juk aan met de ongelovigen. Met de afgoderijen die daar volop plaats hebben. Nou ja, nogmaals, die beker. De beker in de Bijbel is bijna, ik zal niet zeggen altijd, maar grotendeels is het geestelijk. De beker des toorns. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij zegt ook tegen de apostelen, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? Waar spreekt hij dan over? Over die drinkbeker? Nee, spreekt hij geestelijk over dat hij daar aan het kruis gaat sterven. Want zegt hij daarna, kunt gij met de doop gedoopt worden waarmee ik? Matthäus 20. Zie je ook dat hij heel duidelijk een geestelijke toepassing is. En wat heeft de religie ervan gemaakt? Die heeft het in fysieke werkelijkheid van gemaakt. Over wat wij geestelijk hebben in realiteit. Hebben zij daar iets. Nou, dat is hetzelfde als dat je de doop ook fysiek maakt door met water te dopen. Wat nu niet het geval is, maar geestelijk is. Oké, dus afsluitend. Wij hebben dus de eenheid gezamenlijk door zijn dood, ja. De gemeenschap die wij hebben met het bloed van Christus. Dat is de beker die wij dankzeggen. En ik weet, het kost moeite om je hierop te oriënteren. Omdat er zit echt heel diep dat plaatje. Dus ja, en dan zie je in vers 23, dan gaat hij nu verder vertellen hoe ze nu verder moeten gaan. In verband met fysiek eten en de afgoden offers van de slagerij, zo noem ik het maar even. Want ze hadden vlees over met de offers en dat werd gewoon verkocht aan de mensen in de vleeswal, of ik noem het maar even slagerij. En daar zaten de Corinthiërs, ja, dat gaan we zo meteen zien. Ja, hoe moet je dat dan zien? Kun je dat allemaal eten? Want het is toch aan de afgoden geofferd, ja? Dus afsluitend nogmaals, Paulus heeft hem verteld waar de plaats van de ware gemeenschap is. De valse en hoe je dat kan identificeren en door een weg te blijven ontvluchten. We gaan zo meteen verder met het tweede gedeelte. Vader, wil u danken voor deze dag. Vader, ik bid dat wij hier verlichting op krijgen en dat we dat mogen gaan begrijpen. En dat wij uw geest alle ruimte geven om ons denken, ja, in overeenstemming te laten zijn met wat uw woord leert, Vader. En niet wat allerlei leerlingen door alle eeuwen heen ook het lichaam van Christus mij beïnvloed heeft. Dat vraag ik van ons in de naam van onze Heer, Heiland Jezus Christus. Amen.